Ja, u kan ook nog een klein stukje naar. Goedenavond, ik wil u en jullie van harte welkom heten, zoals we hier aanwezig zijn. En we denken ook aan degenen die thuis met ons meeluisteren. Wij willen deze avond beginnen met het zingen van Psalm 3. Het zal gaan over het schild des geloofs. En we willen in verband daarmee zingen Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Zometeen met elkaar lezen uit Efeze 6, opnieuw het gedeelte over de wapenrusting, maar we willen eerst een zegen vragen aan de Heere. Heere, zo hebt u ons vanavond bijeengebracht. En het is een voorrecht dat u het ons vergunt dat we hier kunnen zijn. Zou u ons vanavond zelf willen komen opzoeken, Heere? Want als het vanavond gaat over het schild des geloofs en over de vurige pijlen van de boze, dan weet u wie van ons daar zo'n last van kunnen hebben. Die er zo onder gebukt kunnen gaan, dat ze iedere keer weer als door een regen van pijlen getroffen lijken te worden. Die brandende pijn en dat gif van de vorst der duisternis maar niet zelf verwijderen kunnen en die het zo nodig hebben dat u een middel geeft. En Heere, zou u dan willen laten zien wat dat middel is, het schild des geloofs. En hoe wij dat schild kunnen ontvangen, maar ook hoe het gehanteerd moet worden in de strijd. Laat het dan zo zijn, Heere, dat we een goede avond uit uw hand ontvangen. En geeft u dat er voor ieder vanavond een woord bij mag zijn, dat we ook heel persoonlijk mogen meenemen, mogen overdenken, mogen meenemen in onze binnenkamer om het voor u neer te leggen. We dragen een ieder aan u op die hier vanavond is. We denken ook aan degene die met ons meeluisteren en we bidden bijzonder voor hen die zorgen en moeite en verdriet kennen. Het is u bekend, Heren. We noemen de naam van onze broeder Romkes, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En Heren, we vragen van u of u voor hem zorgen wil daar, of u ook zijn vrouw die vanavond toch onder ons kan zijn, nabij wil zijn. Gedenkt u, spaart u, geeft u wat nodig is lichamelijk, boven alles voor onze ziel. We bidden het voor andere zieken van de gemeente. We denken ook aan zuster van de Meij van Duivenbode, die ook moest worden opgenomen in het ziekenhuis en daar op dit moment ook is. Heren, we dragen ook haar aan u op. En we vragen of u ook haar in haar omstandigheden wil gedenken. En of u ook haar man wil sterken en helpen. Zo leggen we, Heren, ook andere omstandigheden voor u neer. Alle noden en zorgen zijn bij u bekend. En u weet ook wat we nodig hebben. Wil u geven wat nodig is. Ook als we misschien te zwak waren om hier te komen. Of niet door de donkerte van de avond heen zagen, maar laat het zijn dat het woord van vanavond dan ook ons huis en boven alles ons hart mag bereiken. Laat het praktisch mogen zijn en geestelijk en help ons bij het luisteren en bij het spreken. Bewaar ons voor alle zonden, wil ons al onze zonden genadig vergeven. En hoort u ons om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit Efeze 6, vers 10 tot en met 20. Efeze 6, vanaf het 10e vers. Voorts, mijne broeders, wordt krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking biddende te allen tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover. Langzaam maar zeker heeft de apostel Paulus ons het beeld getekend van een geestelijke strijder. Hij heeft dat gedaan aan de hand van een beeld dat voor de mensen van zijn dagen heel bekend was. Het beeld van een volle wapenrusting van een Romeinse soldaat. En de verschillende onderdelen van die wapenrusting, de apostel heeft geleid door de Heilige Geest aan al die onderdelen een bijzondere betekenis mogen hechten. We hebben het gehoord hoe hij begon met die gordel, een schijnbaar zo onopvallend onderdeel van de wapenrusting. Wij zouden het niet noemen. Maar de apostel heeft het als eerste aangewezen en hij heeft daar als het ware opgeschreven de waarheid. Dat wilde onder meer zeggen de oprechtheid. Wat is dat nodig? Dat we met het oog op de geestelijke strijd, met het oog op alle verzoekingen van de duivel, oprecht gemaakt mogen worden voor de Heere. Dat we niets meer achterhouden, maar dat we ons hart en ons leven voor hem mogen openleggen. De gordel der waarheid of oprechtheid. Toen heeft Paulus ons gewezen op dat borstharnas, het borstwapen der gerechtigheid. Want hoe zal een mens kunnen strijden als hij geen gerechtigheid kent? Geen gerechtigheid in zijn levenswandel, maar boven alles de gerechtigheid in de Heer Jezus Christus, die hem toegerekend wordt door het geloof. En toen de apostel dat borstwapen had getekend, toen heeft hij ons gewezen, en daar hebben we vorige keer bijzonder bij stilgestaan, op de schoenen die een Romeinse soldaat onder de voeten moest binden, vanwege alle gevaren van het terrein, gladde plaatsen, wegen waarop zijn voeten verwond konden raken. En wat moest hij aantrekken? De schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes. Daar moest een bereidheid zijn, een hartelijk voornemen om de Heere te volgen. Een hartelijk voornemen ook om tegen de zonde te strijden. Een hartelijk voornemen, zoals we ervan lezen in de handelingen, om bij de Heere te blijven. En dat zijn allemaal dingen die de apostel heeft aangewezen en die wij al hebben overdacht, maar die ons eigenlijk iedere keer dat we verder gaan met de overdenking van de geestelijke wapenrusting weer een spiegel voorhouden. Zijn wij oprecht gemaakt? Hebben wij deel aan die gerechtigheid? Is er bij ons de hartelijke bereidheid, het voornemen om de Heere te dienen en te volgen, om ook bij hem te blijven? En dan komen we vanavond bij het vierde onderdeel van de wapenrusting. Tot nog toe ging het ook steeds over dingen die moesten worden aangetrokken, zouden we kunnen zeggen. De gordel moest worden omgedaan en dat borstwapen dat moest worden aangedaan en die schoenen van de bereidheid die moesten ook ondergebonden worden. Nu gaat de apostel onze aandacht vestigen op die dingen die ter hand genomen worden. En dan noemt hij in het vers dat we vanavond hebben gelezen als het kernvers, vers 16... het schild des geloofs. Dat schild, dat is eigenlijk, zo kunnen we wel zeggen, het belangrijkste onderdeel van heel de wapenrusting. Dus we zullen, als de Heer het ons geeft, nog enkele onderdelen volgen en behandelen. We hebben een aantal onderdelen behandeld. Maar dit is, als we goed luisteren naar de woorden van de Heer zelf en de woorden van de apostel zelf, het belangrijkste onderdeel. Want vers 16 begint met bovenal. Dus het andere is niet onbelangrijk. Oprechtheid en waarheid en gerechtigheid en bereidheid, dat kan allemaal niet gemist worden in de geestelijke strijd. Maar dit is toch datgene waarvan de apostel schrijft, bovenal. Als er iets niet gemist kan worden, dan toch wel dat schild des geloofs. Waarom kan dat niet gemist worden? Dat heeft vooral te maken met de reden waarom dat schild nodig is. En daar wil ik dan vanavond eerst uw aandacht op vestigen. Namelijk op de pijlen van de boze, vurige pijlen. Als we daarbij hebben stilgestaan, gaan we naar het schild. En tenslotte letten we nog op het woord geloof. Dus pijlen, het schild en het geloof. Dat is de grote lijn voor vanavond. Allereerst dan maar die pijlen. Want die pijlen zijn de reden dat het schild des geloofs zo onmisbaar nodig is. Ze worden in de tekst die we vanavond voor ons hebben genoemd, al de vurige pijlen van de boze. En dat woordje vurige pijlen, dat kunnen wij op twee manieren opvatten. Het kan zijn dat met vurige pijlen wordt bedoeld pijlen die worden gedoopt in gif voordat ze worden afgeschoten. Dat kwam in de tijd van het Nieuwe Testament wel voor in de oorlogsvoering. Dan werd er een scherpe pijl genomen, die werd gedoopt in een giftige vloeistof. En dan werd die pijl afgeschoten en als die pijl doel trof, dan zorgde dat gif ervoor dat zich in het lichaam van degene die getroffen was een brandende pijn, een vurige pijn verspreidde. Vandaar vurige pijlen. Net zoals we lezen in de geschiedenis van de woestijnreis, dat het volk Israël op zeker moment gebeten werd door vurige slangen. En die vurige slangen, de aanduiding waarmee die slangen worden omschreven, wil waarschijnlijk zeggen dat het gif dat ze verspreiden een vurige, een brandende pijn veroorzaakte. Vurige pijlen, dat kunnen dus zijn giftige pijlen, die eerst een wond maakten en daarna ervoor zorgden dat het gif zich verspreidde door het lichaam van de tegenstander. Dat woordje vurige pijlen kan echter ook nog iets anders betekenen, namelijk dat de pijlen werden bestreken met een brandbare vloeistof en dat ze dan in brand werden gestoken en onmiddellijk daarna werden afgeschoten. Dan waren het letterlijk brandende pijlen. Ook bijzonder gevaarlijk natuurlijk. Maar hoe het ook is, Paulus gebruikt dit beeld van de vurige pijlen, giftige pijlen of brandende pijlen, om duidelijk te maken hoe de duivel zijn werk verricht, hoe hij zijn aanvallen uitoefent. Hij schiet dus ook pijlen af. Het is goed om over dat beeld nog even verder na te denken, want een pijl, dat is een buitengewoon gevaarlijk iets. Zo'n pijl komt heel onverwacht, heel plotseling. Zo'n pijl heeft ook maar een hele kleine opening nodig en dan kan hij al zijn vreselijke werk doen. Gevaarlijk wapen in de strijd, de pijl, de vurige pijl van de boze. Waar moeten we dan concreet aan denken? Wat voor aanvallen precies worden hier bedoeld? Ik denk aan drie belangrijke pijlen die de vorst der duisternis op zijn boog heeft. De eerste pijl, dat is de pijl van de brandende begeerte. Dat is zeker een pijl die de duivel aanlegt op zijn boog. Denkt u maar aan Jozef in het huis van Potifar. Toen hij daar was en dag in dag uit lastig gevallen werd door de vrouw van Potifar, die hem probeerde te verleiden tot de zonde, toen heeft de duivel getracht om vurige pijlen op Jozef af te vuren. Toen heeft de duivel geprobeerd om het vuur van een onzuivere, een onreine begeerte in het hart van de jonge Jozef te laten ontvlammen. Dat is het eerste. En we zouden natuurlijk ook kunnen denken aan David, toen hij verleid werd en op het paleisdak liep. Toen was er toch ook een vurige pijl van de vorst der duisternis die dat vuur van de begeerte in zijn hart aanwakkerde of ontstak. Dat is het eerste wat de duivel als pijl op zijn boog heeft als het gaat over de vurige pijlen. Een pijl van begeerte. Dus nog iets anders. En dat is, we kunnen, als we goed luisteren naar de Bijbel, ook denken aan een pijl van opstand. Ik denk aan wat er staat in die bekende psalm over de kortstondigheid van het aardse leven. Psalm 39. David heeft die psalm gedicht toen hij in moeilijke omstandigheden was. En hij neemt zich aanvankelijk voor om te zwijgen. Om niet te zondigen met zijn tong, zo zegt hij. En dan gaat hij verder in Psalm 39 en dan zegt hij, ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg ook van het goede, maar mijn smart werd verzwaard, en dan komt het, mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. En dat is geen goed vuur geweest. Geen heilig vuur geweest. Dat was op dat moment ook niet het vuur van de begeerte. Maar dat was het vuur van de opstand. Van het oneens zijn met de Here. Het vuur van de vijandschap tegen Gods wegen. Dat vuur ontbrandde in Davids binnenste. Hoe kwam dat? Ja, dat is natuurlijk aan de ene kant toe te schrijven aan David zelf. Maar we moeten vanuit Gods woord toch ook wel zeggen, dat was ook omdat de duivel een pijl aanlegde op zijn boog. Een pijl afschoot, een vurige pijl van opstand. En dan nu maar even tussendoor, hoe komt het dat die pijlen nu zo makkelijk doortreffen? Pijl van begeerte, pijl van opstand, en we hopen straks nog een derde pijl eventjes langs te gaan. Maar dat heeft ermee te maken dat er in ons hart brandstof ligt voor de zonde. Als wij nog een onvernieuwd hart hebben, dan is ons hart nog één verzameling brandstof voor de vurige pijlen van de vorst der duisternis. Dan hoeft de duivel er, om zo te zeggen, maar een heel klein vonkje bij te brengen. En dat vuur laait op. En als de Heer heeft gewerkt met zijn genade in het hart en hij heeft uw hart vernieuwd, dan blijft daar toch ook nog die oude mens van de zonde. Dan blijft daar toch ook nog altijd brandstof achter. En als daar nu een vurige pijl van de duivel bij komt, dan laait het vuur van de begeerte, of van de opstand, of van een andere zonde. En u kunt het misschien zo in gedachten wel wat aanvullen, maar dan laait dat vuur zomaar op. Hier zien we wat we al vaker hebben gezien, dat de duivel ook nog in zijn aanvallen, in zijn geestelijke aanvallen, een bondgenoot heeft binnen de poorten van ons hart. Wij zijn van nature een bondgenoot van de duivel, maar een kind van God heeft binnen de muren van de stad ook nog die oude mens. En die oude mens is een bondgenoot, nog altijd een bondgenoot van de duivel. Dat maakt die vurige pijlen juist zo bijzonder gevaarlijk. En als we dat even op ons laten inwerken, dan staat dat er dus wel als een waarschuwing. Dan staat dat er ook in Gods woord om ons te verootmoedigen en klein te maken. Dan is het echt waar wat de berijming van het gebed des Heren zegt. Wij zijn toch zwak en de sterkte van de duivel is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. En daar komt ook nog ons vlees bij en de wereld bij. En dan zegt de berijming, ai, help ons dan en maak ons vrij. De berijming van die bede, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. We hebben inmiddels twee pijlen overdacht. Die pijl van de begeerte, het vuur van de begeerte en de pijl van de opstand vanuit Psalm 39. Ik denk aan nog een derde pijl en dat is de pijl van het kwaad spreken over anderen. We lezen dat in de Jacobusbrief. De Jacobusbrief is, dat weten we denk allemaal wel, een buitengewoon praktische brief. Een brief die vooral gaat over de levensheiliging. Zo praktisch dat Luther het ooit eens heeft genoemd, de strooienbrief. Omdat hij er de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen niet zo in tegenkwam. En dat was een leer die hem zo lief geworden was. Dat was iets waar hij het leven in had gevonden. En wij zeggen natuurlijk, Jacobus behoort toch ook tot het geïnspireerde woord van God. Maar het legt wel sterk de nadruk op het praktische. We zouden het kunnen zeggen, en dat is maar even een klein uitstapje, maar dat mag wel vanavond. We zouden kunnen zeggen, terwijl Paulus sterk heeft geleerd in al zijn brieven, dat de mens zalig wordt door genade alleen en door het geloof alleen. En daar de nadruk op laat vallen, al is dat het enige niet wat apostel Paulus heeft geleerd. Maar is het Jacobus die er sterk de nadruk op legt dat het ware geloof door de liefde werkzaam wordt. Dat het, zoals Luther het ook zelf wel geschreven heeft, dat het niet alleen blijft. Zo zegt Luther het in een van zijn geschriften, door het geloof alleen. Maar dat geloof blijft niet alleen. Dat gaat samen met de liefde. Met de levensheiliging. Met het leven van de heiligmaking. En dan terug naar ons onderwerp van vanavond. In Jacobus 3 schrijft de apostel over de zonden van de tong. En dan zegt hij in vers 6... De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Het ontsteekt het rad van onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Daarmee bedoelt Jacobus de duivel. Dus wat Jacobus hier schrijft is onze mond, onze tong waarmee wij spreken, waarmee wij goede dingen kunnen zeggen. Waarmee wij zouden kunnen bidden, de Heere kunnen zoeken in het gebed, zijn naam kunnen groot maken. Maar onze tong kan ook gebruikt worden op een heel andere manier. Om de Heere te lasteren, om kwaad te spreken over anderen. En dan is onze tong een vuur, met alle schade die vuur met zich mee kan brengen. En hoe komt het dat mensen soms zo makkelijk in zo'n zonde van kwaad spreken vallen? Wel omdat de vurige pijlen van de boze ook daarop gericht zijn dat het vuur van kwaadsprekerij in ons leven gevonden wordt. Dus dan hebben we de derde pijl gehad. De pijl van de begeerte. De pijl van de opstand en de pijl van de kwaadsprekerij. U zou ook mogen zeggen, een pijl die het vuur ontsteekt van begeerte, het vuur van opstand en het vuur van kwaadspreken. Dat hangt natuurlijk heel erg nauw samen. Als we zo die pijlen even zijn langsgegaan, ik heb het al gezegd, dan moeten we nog even dat beeld van die pijlen terugroepen in de herinnering. Die pijlen kunnen werken als een brandend vuur, wat in één keer ons leven inkomt en alles in de brand zet, geestelijk gesproken. Maar ze kunnen ook binnenkomen, eerst een wond maken en het gif verspreiden, zodat het ons leven, ons bestaan gaat vergiftigen. Maar het zijn pijlen, zo schrijft de apostel Paulus in Efeze 6, het zijn pijlen van de boze. Zo noemt hij ze. Al de vurige pijlen van de boze. We hebben al een keer eerder gehoord, de namen van de duivel die in dit gedeelte Efeze 6 gegeven worden, zijn ook namen om bij stil te staan en om te overdenken. Wie de duivel is, Het woord duivel is afgeleid van diabolos. Dat betekent de grote uiteenwerper. Degene die lastert en aanklaagt. Verklager van de broederen. Daar staat hetzelfde woord, de grote aanklager. Maar dat woord, dat een andere naam moet ik zeggen voor de duivel is ook. En die krijgt hij hier de naam boze. Daarmee wil de apostel zeggen dat de duivel door en door kwaad is. Door en door slecht is. Dat als hij probeert om het vuur van begeerte, of van opstand, of van kwaadsprekerij in uw leven te ontsteken, te laten ontvlammen, dat hij dan op maar één ding uit is, en dat is op uw ondergang. En ja, natuurlijk ook op de oneer van Gods naam. Daar is het de duivel ook om te doen. Maar de duivel wordt gedreven door het boze, door het slechte, het kwade. De apostel noemt die naam nog een keer, opdat we gewaarschuwd zullen zijn. Dat is dan wat de apostel tekent als de aanvallen in verband met het schild des geloofs. En als we nu vanavond zo eens heel persoonlijk de vraag naar ons toe zouden krijgen, kennen wij die aanvallen ook in ons leven? Dat is natuurlijk helemaal niet iets waarmee we graag te koop zullen lopen. Maar hebben we die aanvallen ook? En hebben we daar ook last van? Ervaren we ze ook als pijlen? Als brandende pijlen en als giftige pijlen? Moeten we ook zeggen tegenover de Heere, Heere, maar de nood is dat de brandstof voor het vuur van opstand en van begeerte en van kwaadsprekerij ook nog in mijn hart ligt? Hoe zal een mens dan tegen die pijlen bestand zijn, als ze zomaar overal doorheen kunnen dringen, de kleinste opening vaak zoeken? Hoe zal een mens tegen die pijlen waken? Dan komen we bij het tweede waar we vanavond over nadenken, dat is het schild. De apostel gebruikt daar het beeld, en ik heb het al een keer gezegd, dat is niet een beeld van een schild en dat is niet zo'n klein rond schild. In de Bijbel met uitleg staat dat wel zo afgebeeld, maar die tekening klopt op dat onderdeeltje niet. Bij een schild moeten wij denken aan een groot schild zoals een Romeins soldaat dat altijd in de strijd met zich meedroeg. Dat was een schild dat was, nou ik denk ongeveer net zo hoog als de lessenaar waar ik achter sta nu. Dus een meter of anderhalf zal het ongeveer zijn, denk ik. Daar moet je ongeveer aan denken. Misschien soms nog wel iets hoger. Het was ongeveer zo breed als de lessenaar waar ik achter sta ook. Een centimeter of misschien iets breder, centimeter of 70. Dus dat was een groot, rechthoekig schild. Gemaakt van hout, overtrokken met leer. En dat leer dat werd geregeld in de strijd nat gemaakt. Met de bedoeling dat als er een vurige pijl werd afgeschoten, die pijl werd gedoofd door dat vochtig gemaakte leer. En dat zware schild, dat droeg een Romeinse soldaat met zich mee in de strijd. Dat hielden Romeinse soldaten als ze aan het strijden waren ook vaak zo voor zich. En dan stond een medestrijder heel dichtbij en die hield het schild ook voor zich. En de mannen daarachter hielden het schild soms boven hun hoofd. En dan kreeg je zo'n hele formatie van soldaten die en aan de zijkant gingen en nog soldaten die het schild zo aan de zijkant beschermend ophielden. En dan kwamen daar soldaten aan en dan was het eigenlijk één groot schild dat gedragen werd en dat beschermde. Daar kon dan geen pijl doorheen komen. Maar ook als een soldaat misschien een meer geïsoleerde plaats had in de strijd. Als hij niet een strijdmakker direct naast zich had, dan kon hij, wanneer hij zich klein maakte en zich verborg achter zijn schild, helemaal achter dat grote schild wegschuilen. Dat schild, dat bedoelt de apostel als hij schrijft: bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Dus zo groot houten schild, leer eroverheen, nat gemaakt. En dan, ja, een soldaat moest, als die alleen was, natuurlijk zichzelf heel klein maken. Maar dan kon hij er ook echt achterweg schuilen. En wat had hij in de strijd ook weer nodig? Medestrijders die dat schild hanteerden. Dat schild, dat is, zo schrijft de apostel, het schild des geloofs. En dan zijn we bij een heel belangrijk onderwerp van de wapenrusting. Een heel belangrijk onderdeel en ook een heel belangrijk onderwerp uit het woord van de Heere. Want als er dus iets nodig is in de geestelijke strijd, als er iets boven alles nodig is, dan is het geloof. Daar mogen we dan met elkaar nog wel even verder over nadenken. Wat is dat geloof precies? Laat ik het vanavond, daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn, maar laat ik het vanavond maar een klein beetje mogen zeggen vanuit het verband van heel dit gedeelte over de geestelijke strijd. Wat moet een mens dan echt geloven? Wil hij dit schild van het geloof kunnen hanteren? Het eerste wat hij echt geloven moet, dat is wat Gods woord leert over de duivel. Want het gaat toch in dit gedeelte over de strijd, de geestelijke strijd tegen de vorst der duisternis. Bij het schild des geloofs moeten wij eerst dus wel denken aan: het is zo nodig dat wij echt gaan geloven wat Gods woord ons leert over wie de duivel is. Dat de duivel er is, dat is eigenlijk al het eerste. Als wij er geen rekening mee zouden hebben dat er een duivel is, als we het misschien wel in twijfel trekken, en wij leven in een tijd waarin dat ook door theologen steeds meer in twijfel wordt getrokken. De duivel, dat is een verzinsel. De hel, dat is een symbolische voorstelling, enzovoort, zo wordt het dan gezegd. Maar als wij niet meer geloven dat er een duivel is, en laten we dat maar iets dichterbij brengen, als wij niet geloven dat die duivel ook in Katwijk actief is, als wij niet geloven dat die duivel ook in ons leven, heel persoonlijk, zijn aanvallen doet en zijn macht kan uitoefenen, dan hebben wij op dat punt eigenlijk het woord van God niet geloofd. Het is zo van belang om waakzaam te zijn. Dat is de grote bedoeling van de apostel Paulus als hij dit gedeelte aan het einde van de Efezebrief schrijft. Voorts, broeders, u weet het nog wel, na alles wat er gezegd is, en het was ook belangrijk, maar dit moet u ook weten, schrijft de apostel eigenlijk in vers 10. Voorts, mijn broeders. Dus de Heere wil eigenlijk zeggen vanuit dit gedeelte: heb er erg in, vergeet het niet dat er een duivel is die strijdt om zielen van mensen. En die strijdt tegen Gods kind. Dus het is nodig om echt wel te geloven dat de duivel er is. En wie hij is. Wat voor namen hij allemaal krijgt in het woord van God. En dat we ook echt geloven dat die duivel zijn invloed uitoefent en zo makkelijk ook zijn invloed kan uitoefenen op uw en jou en mijn leven. Ik denk even aan een uitspraak van een Puriteinse dominee die zei, als de duivel komt in een plaats om zijn werk te doen, dan gaat hij eerst altijd 1-2 rondjes om de pastorie. Dus het is ook een woord voor mijzelf vanavond. Het is ook een woord voor een dominee. Zo'n duivel probeert het koninkrijk van God afbreuk te doen. Hij probeert op alle mogelijke manieren het werk van de Here te verstoren en de uitbreiding van zijn koninkrijk tegen te gaan. En hij zoekt aan te vallen. Misschien dat u wel zegt vanavond, daar heb ik heel persoonlijk weet van. Dat de duivel mij weet te vinden. Dat hij mijn zwakke plekken zo kent. Dan is er nog een tweede punt. Bij het geloof wat nodig is. Niet alleen dat wij geloven wat de Bijbel zegt over de duivel. Maar ook dat wij echt geloven wat de Bijbel zegt over wie wij zijn. Dat wij tegen de duivel in eigen kracht nooit zijn opgewassen. Dat wij tegen de pijlen van de boze, wat voor pijlen hij dan ook zou afvuren, en die kunnen per persoon zo verschillend zijn. En er zijn nog zoveel andere vurige en giftige pijlen die misschien veel beter passen bij onze persoonlijke zwakheid dan de pijlen die ik zojuist genoemd heb. Maar misschien dat u wel zegt, ik weet dat de duivel in mijn leven precies die en die pijlen gebruikt. Maar wat is er nu nodig om ook te geloven dat wij in onszelf daar niet tegen bestand zijn? Dat wij echt zwak, geestelijk gesproken, zwak zijn. Dat er in ons vanuit onszelf geen kracht is tegen deze grote menigte. Misschien dat er vanavond iemand zegt, dominee, ik vind dat een klein beetje deprimerend, want het geloof dat moet wapenen tegen de vorst der duisternis, dat zou toch nog iets anders moeten zijn. Ik begrijp wat u bedoelt en het moet ook nog iets anders zijn, maar dit ook. Als wij niet geloven dat de duivel er is, als we dat niet heel concreet geloven voor ons eigen leven, dan houden we onvoldoende rekening met zijn gevaarlijke aanvallen. Stelt u zich voor dat een soldaat in de oorlog wel geloofde dat er een vijand was. En hij bevindt zich op het slagveld. Hij gelooft wel dat er een vijand is in het algemeen. Maar hij gelooft niet dat die vijand dichtbij is. Hij gelooft niet dat die vijand ook hem echt aanvallen wil en treffen kan. Dan wordt zo'n soldaat, als we niet uitkijken, zorgeloos. Zo is het in het geestelijke ook. Als wij de vijand niet meer zien, als wij onze zwakheid ook niet beseffen, dan zouden we zo gemakkelijk zorgeloos kunnen worden. Dan horen we deze dingen over Efeze 6 wel aan op een avond als deze. Dan is dat mooi en leerzaam, maar dat is het ook. Dan functioneert het niet in ons dagelijks leven, in onze praktijk. Dan hebben we er geen erg in als we naar ons werk gaan, of als we ons werk thuis moeten doen, of als we vrije tijd hebben, dat de duivel dan ook op allerlei manieren zijn aanvallen kan doen. En zelfs als we onder het woord zijn, zijn aanvallen kan verrichten. Dus nodig om dit echt te geloven, wie de duivel is en wie wij zelf zijn, zwak van moed, klein van krachten, niet opgewassen tegen deze machtige vijand. Wat is er nog meer nodig om te geloven? Ja, dan kom ik bij dat andere waar u misschien wel aan had gedacht. Dan is het ook nodig om te geloven dat God zijn Zoon heeft gegeven als borg en als middelaar om ook te strijden tegen de vorst der duisternis. Om te overwinnen. Om zijn kracht te tonen. Het is nodig dat het geloof zich heel bijzonder richt op de Heer Jezus Christus. Ook in relatie tot de geestelijke strijd, tot de vorst der duisternis. En als u zijn levensgang op aarde zo even volgt, dan weet u hoe de Heer Jezus meerdere keren tijdens zijn omwandeling op aarde heeft laten zien dat hij gekomen is om de werken van de boze te verbreken, zoals het er staat. Dat was ook zijn doel, 1 Johannes 4. Hiertoe is hij in de wereld gekomen, hiertoe heeft God zijn Zoon in de wereld gezonden, opdat hij de werken van de boze verbreken zou. Daarom is de Heer Jezus, nadat hij gedoopt werd, uitgeworpen in de woestijn. Daarom is hij 40 dagen verzocht door de Satan. Daarom heeft hij in Gadara een bezetene opgezocht. En op zoveel andere plaatsen heeft hij erop aangewerkt dat hij mensen die door een onreine geest en een duivelse geest bezet werden gehouden, dat hij die zou ontmoeten. En dat hij zijn kracht zou uitoefenen in hun leven. En dat hij het met één woord zou zeggen: ga uit. Dat hij de banden zou breken. De Heer Jezus Christus wordt ons getekend als die zaligmaker die sterker is dan de vorst der duisternis. Ik moet denken aan een boek dat jaren geleden verscheen over het leven van de bekende reformator Maarten Luther. Het draagt de titel Luther, mens tussen God en duivel. Dat is een goed gekozen titel, denk ik, omdat het leven van Luther wel typeert. Luther had ontzaglijk veel last van de bestrijdingen en de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Maar Luther schuilde in de geestelijke strijd ook bij de Here, een mens tussen God en duivel. Wat is het nodig om te zien dat de Heer Jezus Christus diegene is die nu de duivel heeft overwonnen, in beginsel al aan het kruis van Golgotha. Het is nodig om dat te overdenken voor onszelf. Om daar echt bij stil te staan. Dat toen de Heer Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Dat ook betekende, de overwinning op de duivel is behaald. Zijn macht is gebroken. Dat zijn allemaal dingen die wij moeten overdenken, die wij moeten beseffen. Iemand vraagt misschien vanavond: is dat een historisch geloof wat u nu beschrijft? Nou, tot nog toe zou je dat denk ik een historisch geloof kunnen noemen. Met een historisch geloof, met een kennis vanuit Gods woord beseffen en overdenken dat de duivel er is en dat hij sterk is en dat hij uit is op onze ondergang. Met een historisch geloof overdenken en beseffen dat wij zwak zijn en tegen de vorst der duisternis niet zijn opgewassen. Met een historisch geloof, om zo te zeggen, als je niet verder zou kunnen komen vanavond, eerst maar eens alleen met je verstand gaan stilstaan bij het feit dat er nu maar één sterker is dan de duivel. Ook al zou er iemand zijn hier in Katwijk die heel veel van de Heer heeft geleerd en heel veel genade ontvangen heeft en heel erg geoefend is in het leven van de genade, maar in zichzelf zal zo'n mens toch in eigen kracht vallen voor de vurige pijlen. Dus daarom is het zo nodig om onze zwakheid te beseffen, maar ook te beseffen dat er één is die sterker is dan de duivel, de Heer Jezus Christus. Maar het is natuurlijk niet genoeg om alleen een historisch geloof te hebben. Het is wel belangrijk. Ik zie het grote gevaar om mensen rust te geven met een historisch geloof. Ik zie het grote gevaar om mensen op te bouwen in een historisch geloof, in een geloof dat alleen maar een zaak is van het verstand. maar het is ook een gevaar om het historisch geloof totaal onwaardevol te achten. Om dat te beschouwen als iets wat helemaal geen waarde heeft. In dat opzicht, en daar verwijs ik toch even terug, heb ik best wel wat geleerd van de oude, inmiddels overleden dominee Tanus. Als ik hem tijdens mijn studie bezocht, en toen heb ik meermaals met hem gesproken en geluisterd naar zijn uitgebreide ervaring. Hij zei, heb er erg in dat je het historische geloof niet van totaal onwaarde acht. Het heeft nut, zo bedoelde hij, om in de kerk te komen. Het heeft nut om Gods woord te lezen. Het heeft nut om Gods woord te overdenken. Al zou je moeten zeggen, Heere, ik krijg mijn hart er niet bij, dan heeft het nut om dat te doen met je verstand. Dan heeft het nut om je te verdiepen in die dingen. Waarom? Omdat het nogal eens zo is dat de Heere datgene wat eerst een plaats kreeg in je verstand, wat je hebt gehoord, wat je hebt gelezen, wat je hebt overdacht, dat de Heer het nogal eens gebruikt om dat te gaan laten zakken, als ik het zo mag zeggen. Een voet te gaan laten zakken vanuit je verstand naar je hart. Natuurlijk, dat gebeurt door Gods genade. Dat is niet iets wat automatisch gaat, maar de Heere wil dat juist ook heiligen. En daarom, het is ook wel belangrijk om deze dingen goed te overdenken met ons verstand. En dan moet het natuurlijk wel verder komen. Want het gaat er uiteindelijk om dat we deze dingen niet alleen maar zullen weten met ons verstand. We zouden met ons verstand heel veel dingen kunnen weten. Maar als het daarbij blijft, dan is het toch nog wel helemaal te kort voor de eeuwigheid. Wat hebben wij nodig dat wij dat ware geloof kennen? Dat geloof dat deel geeft aan de zaligheid. Dat geloof waardoor ik word verenigd met de Heer Jezus Christus. En dan is niet alleen maar nodig dat ik weet dat er een duivel is. Dan is niet alleen maar nodig dat ik weet dat ik een zwak mens ben. Dan is niet alleen maar nodig dat ik weet dat de Heer Jezus Christus een machtige zondaar, een machtige zaligmaker van zondaren en zelfs een gewillige zaligmaker van zondaren is. Maar dan is ook nodig dat ik tot Hem ga vluchten. Dat ik uitga vanuit mezelf. Met mijn schuld. Met mijn zwakheid. Met alles wat ik tegen heb. En dat ik uit mag gaan tot Hem in wie er nu echt kracht ligt. Maar niet kracht om daar te blijven, maar opdat Christus het zou gaan schenken en uitwerken in uw leven. Dat ik zou uitgaan tot Hem die gewillig is. Maar niet maar gewillig is opdat we er op een afstand kennis van zouden nemen en met ons verstand zouden weten Hij is een gewillige zaligmaker. Maar opdat het zou komen tot een omhelzing, een geloofsvereniging met Hem. Dat is nodig. Het uitgaan tot Hem in wie er nu kracht is. Het schuilen achter Hem. Het schuilen achter zijn bloed. Als een arme zondaar. Als een veroordelenswaardige zondaar in mezelf. Maar vluchten tot Hem. McShane heeft er in zijn bekende gedicht over gesproken. Hij tekent heel die weg. Hoe het met hem was toen hij blind was voor zichzelf. Hoe het met hem was toen hij weende over het lijden van de Heer Jezus. Maar zonder te beseffen dat hij zelf met al zijn zonden de Heer Jezus die schuld had aangedaan. Maar, zegt McShane dan, toen de Heilige Geest mij aan mijzelf had ontdekt. Toen ik zag wat eisen Gods rechtvaardigheid deed. En daar noemt McShane eigenlijk in een paar regeltjes een paar geweldig belangrijke dingen. Toen ik leerde wie ik zelf was. Wat ik had gedaan tegenover God. Tegenover zijn wet en tegenover zijn evangelie. Toen ik zag wat voor eisen Gods rechtvaardigheid deed. En dat ik voor die rechtvaardigheid van God nooit kon bestaan. Toen werd al mijn deugd, al mijn zogenaamde goede werken, alles een wegwerpelijk kleed. Toen bleef McShane, als ik het zo zeggen mag, als een arme, naakte zondaar voor God over. En wat was er toen nog? Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Ik boog me en ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Dat geloof ten diepste bedoelt de apostel als hij zegt het schild des geloofs. Dat is niets minder dan als een arme zondaar uitgaan uit jezelf en buigen aan de voeten van het lam. Bij hem terechtkomen, achter zijn werk en achter zijn verdiensten, achter zijn bloed schuilen. En wie daarachter schuilt, klein in zichzelf, die is veilig voor de vurige pijlen van de vorst der duisternis. We hebben nagedacht over de pijlen, we hebben nagedacht over het schild, we hebben nagedacht over het geloof. Nog iets over dat laatste onderwerp. Ik heb u geprobeerd duidelijk te maken wat dat geloof is. Ik blijf er nog even terug met degene die een Bijbel voor zich hebben vanuit Efeze 6 naar Efeze 2. Efeze 2 en dan lees ik vanaf het vierde vers. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En dan komt het vers waarin het geloof nog een keer met nadruk wordt genoemd. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Daar zegt de apostel over het geloof nog iets buitengewoon belangrijks. Het is voor ons een bekend woord, een bekende zin, dat het geloof een gave van God is. Het is ook een Bijbels woord. U vindt het hier in Efeze 6. Trouwens, heel het zalig worden is een gave van God. En zo zouden we dat vers ook nog mogen lezen. Alles wat medewerkt aan het zalig worden van een zondaar is een gave van God. U weet wel, dat woord moeten wij nooit gebruiken als een goddeloos schild. Dat kan namelijk ook. We denken deze avond na over een schild, maar er is ook een goddeloos schild. Dat is het schild dat gehanteerd wordt door iemand die van zichzelf weet dat hij onbekeerd is. En die daar rustig in voortleeft. En als de roepstemmen aan je hart gelegd worden, als de evangelienodiging lokt. Als de waarschuwingen klinken en je hart misschien wel een ogenblik onrustig wordt, dan hef je dat goddeloze schild op en dan zeg je, maar het geloof is een gave van God. En ik kan het zelf niet maken en je gaat weer rustig door. Zonder nood, zonder vragen aan God, onbekeerd verder met een schijnbaar rechtzinnige belijdenis. Het staat in het woord van de Heere en het is waar, het geloof is een gave van God. Maar begrijpt u, wij kunnen dat tegenover de Heere ook nog als een schild hanteren. Wat zal dat vreselijk zijn, als wij het woord van God uiteindelijk gebruiken en verdraaien tot ons eigen verderf. Als wij met allerlei bijbelse waarheden, waaraan op zich niets af te doen is, onszelf geestelijk gesproken buitenschot houden, om niet getroffen te worden door een pijl van Christus, want hij schiet ook pijlen af. Daarom, we moeten bij Efeze 2 vers 8 altijd wel weer waarschuwen tegen het misbruiken van deze tekst. Anderzijds, het is ook, en dat is evenzeer waar, het is ook een toetssteen. Als wij het ware geloof in ons leven hebben leren kennen, mogen ontvangen, dan weten we van deze tekst, als het goed is, heel persoonlijk, laat ik dat woord een keer gebruiken, bevindelijk, vanuit de ervaring echt af. Dan weten we ervan af dat de Heere het geloof in ons heeft gewerkt. Hoe? Dat is een verborgenheid. Maar dan weet je wel iets van het wonder dat je eerst niet kon geloven en niet wilde geloven, maar dat er een tijd is gekomen, een moment is gekomen in je leven dat je, laat ik het eens zo zeggen vanavond, professor Wisse zegt dat in een van zijn verhandelingen, een prachtige uitdrukking, dat je niet anders meer kon dan geloven door de genade van de Heere. Dat je niet anders meer kon dan vluchten tot Christus. Toen Hij voor je oog vrees, toen Hij aan je hart en aan je ziel bekendgemaakt werd en geopenbaard werd, toen de Heere je trok naar Hem toe, toen kon je toch niet anders meer dan geloven. Toen vluchtte je tot Hem, toen steunde u op Hem, toen schuilde u achter Hem. En toen heb u het gezegd, Heere, eeuwig dank voor wat u me gegeven hebt. Want het was niet mijn geloof dat ik bij elkaar raapte, maar het was wat u me schonk. U bracht me bij uw zoon. U liet me hem zien. U liet me op hem steunen. Dat ware geloof. Het is dus echt wel een gave van God. Dat zullen alle die het geloof, het ware geloof kennen, dan toch ook wel Paulus nazeggen. En dat schreef Paulus natuurlijk ook als een aanmoediging. Want misschien dat er vanavond wel mensen onder ons zijn die zeggen, maar dat ware geloof, dat heb ik niet. Als je dat nu mist, dan zou het eerste wat nodig is vanavond wel zijn dat je dat gaat beseffen. Dat je dat gaat zien. Ik mis dat. Ik heb het nodig en ik heb het niet. Maar wat ligt er dan een evangelie in? Dat woord wat we hebben gelezen, dat niet uit u, het is Gods gave. Wat ligt er een evangelie in voor mensen die zelf ook helemaal niet meer geloven kunnen? Die niet weten meer hoe dat moet, die het echt vanuit de nood van hun leven zeggen. En dan is het geen goddeloos schild. Maar dan is het een roep omhoog. Heere, het is toch een gave van u. Mag ik het uit uw hand ontvangen? En dan zeg ik het u vanavond dat de Heere nog zeer gewillig is om mensen die het geloof missen, die dat niet hebben, dat geloof in hun hart te werken. Dat hij het schenken wil. Dat hij deze woorden met gouden letters wil schrijven in hun zondaarshart. Het geloof is een gave God. Nog één dingetje. En toch nog wel een belangrijk ding. Dat geloof is een gave van God als hij het voor de eerste keer geeft. En daarna, dat zou ik eigenlijk ook wel mogen vragen vanavond aan iedereen die het ware geloof deelachtig is. Hoe is het daarna? Is dat geloof wat u gekregen hebt en wat de Heere heeft geplant in uw hart, wat hij geschonken heeft, is dat iets wat u altijd actief kunt laten zijn? Is dat iets wat je zomaar op commando kunt doen, als ik het zo zeggen mag? Dat je natuurlijk weer gaat geloven, echt zaligmakend geloven? De Heere zou het wel waard zijn. De Heere heeft er wel recht op. Maar ik denk dat iedereen die de Heere vreest zegt, het geloof is een gave van God. En het geloven is ook steeds opnieuw weer een gave van God. Dat is steeds weer opnieuw het werk van de Heilige Geest die een mens aanwakkert, uitdrijft om weer te gaan geloven. En wat is het een zegen als je weer schuilen mag, als je weer steunen mag op het werk en op het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat is het een zegen als je door het geloof weer echt op rusten mag. Wat is het een voorrecht als het geloof actief mag zijn. Of zoals we het met een iets klassieker woord zeggen, in de beoefening is. Als het geloof gelooft. Dan wordt de zonde op afstand gehouden. Dan wordt het schild van het geloof opgehouden. En als dat schild dan toch weer uit de hand valt, dan staat Christus deze avond te midden van zijn strijdende kerk. En dan zegt hij wat we gehoord hebben, al een van de vorige keren. Niet alleen neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Niet alleen doet aan de gehele wapenrusting Gods, maar u weet het nog wel, je mocht het ook vertalen met neem opnieuw aan. Dat schild dat uit de hand viel. Onder de oude Grieken was het de gewoonte dat een strijder maar op twee manieren mocht terugkeren uit de strijd. Of hij had het schild in zijn hand, of zijn lichaam rustte levenloos of zwaar gewond op het schild. Dan werd hij door makkers gedragen. Je mocht terugkomen achter je schild. Of je mocht terugkomen op je schild. Maar nooit zonder schild. En toen dacht ik daarover nog even verder nadenkend. Is dat nou bij de Heere ook zo? Dan zou het een verloren zaak zijn. Dat schild van het geloof, dat valt ook een christenstrijder, een kind van de Heere, nog zo vaak uit de hand. En wat is het een wonder dat de Heere nou strijders, die geen geloof meer hebben, die geen schild meer kunnen hanteren en kunnen opheffen, toch weer toeroept. En neem opnieuw aan de gehele wapenrusting. Daarom is het grootste geheim van de zaligheid van zondaren ook niet dat zij zelf het schild hanteren. Al moet dat wel, al worden we er dringend toe aangespoord. Maar het grootste geheim is, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Dat willen we nog gaan zingen. Psalm 89. En daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. 89 vers 8. En dan wordt er nog gecollecteerd. Met dankgebed. En ik deel u alvast mee dat de volgende avond over de geestelijke wapenrusting niet is op 3 februari. Dat heeft wel een hele poos in de planning gestaan, maar dat wordt een week later. Dus bij Leven en Welzijn 10 februari, dat is over 3 weken. Ik hoop dat het niemands agenda zo verrast dat hij of zij er niet kan zijn, maar 10 februari bij Leven en Welzijn. Zullen we nog eindigen? Heren, wij zoeken uw aangezicht nog om uw naam te danken en te erkennen voor wat u ons gaf. We mochten in alle rust stilstaan en wat is dat een voorrecht in een wereld waarin christenen vervolgd worden, waarin velen niet in rust en vrede kunnen samenkomen. U gaf het ons dat we mochten stilstaan bij uw woord. Bij dat gedeelte dat ging over dat schild des geloofs. En Heere, wil u geven dat wij dat schild mogen ontvangen en mogen hanteren in de geestelijke strijd. Dat wij mogen schuilen achter het werk van de Heere Jezus Christus. dat er een levende uitgang mag zijn naar hem toe. Niet alleen maar wat we van hem weten met ons verstand, maar dat we mogen vluchten als een arme zondaar tot hem in wie er kracht is en gewilligheid is om voor zondaren in te staan. Heere, bewaar ons voor de vurige pijlen van de vorst der duisternis. Op zoveel manieren kan hij het vuur van de zonde in ons hart willen aanwakkeren en ontsteken. Maar geef ons, Heere, dat we in die geestelijke strijd geplaatst mogen worden en dat we het wapen van het geloof mogen hanteren. Vergeef het zondige en het gebrekkige. Bewaart u ons als we straks naar huis gaan, maar geef ook nog een goede ontmoeting met elkaar. Wees bijzonder met degene die alleen thuis komen. Nogmaals leggen we ook alle zorgen voor u neer. Gedenk u, Heere, en geef u wat nodig is. En dat om Jezus wil. Amen. Ik wens u alvast allemaal wel thuis, maar er is ook nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten. En we hopen tot de volgende keer.